Goedenavond, luisteraars. Namens de vrouwenvereniging en de mannenvereniging alle hartelijk welkom om deze paasuitzending. We hopen dat we op deze manier weer een bijdrage mogen leveren om als gemeente met elkaar verbonden te zijn, want dat is iets wat erg gemist wordt. Om niet meer als gemeente samen te kunnen komen. De avond zal als volgt worden ingevuld. Alderling Molenaar zal eerst een stukje lezen uit de Bijbel. En wel Marcus 43, Marcus 14 vanaf 43 tot 52. Dus de schriftlezing is Marcus 14 vanaf vers 43 tot 52. Daarna zal hij voorgaan in gebed, waarna we na het gebed zingen Psalm 118 vers 12. Dan komt de meditatie. En na de meditatie zingen we Psalm 42 vers 2 en 4. Na het zingen van deze psalm zal Gert-Jan Veldhoen met zijn dochter Nelleke drie liederen spelen die gaan over het lijden van de Heer Jezus. Er zal vanavond ook een verhaal voorgelezen worden. En na het verhaal zal er gezongen worden Psalm 99 vers 2. Na dat zingen zal Gert-Jan Veldhoen met zijn dochter Nelleke weer drie liederen spelen. Die gaan dan over de opstanding van de Heer Jezus. De avond zal afgesloten worden met schriftlezing en gebed. We wensen u een gezegende avond.
Dan lees ik met u, zoals al gezegd is, Marcus 14 vanaf vers 43 tot en met 52. En terstond, als hij nog sprak, kwam Judas aan, die een was van de twaalfen, en met hem een grote scharen met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En die hem verriet, had hun een gemeen teken gegeven, zeggende: dien ik kussen zal, die is het. Grijpt hem en leidt hem zekerlijk heen. En als hij gekomen was, ging hij terstond tot hem en zeide: Rabbi, Rabbi, en kuste hem. En ze sloegen hun handen aan hem en grepen hem. En een dergenen die daarbij stonden, het zwaard trekkende, sloeg den dienstknecht des hogepriesters en hieuw hem zijn oor af. En Jezus antwoordende, zeide tot hem: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken, als tegen een moordenaar, om mij te vangen? Dagelijks was ik bij jullie in de tempel, lerende, en gij hebt mij niet gegrepen. Maar dit geschiedt, opdat de schriften vervuld zouden worden. En zij hem verlatenden, zijn allen gevroden. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden. Heren, zo mogen wij aan het begin van deze avond tot u naderen in gebed, om van u te vragen of u met ons wilt zijn deze avond. Maar bovenal, dat wij op deze avond toch iets van u mogen bedoelen, dat het alles in het teken mag staan van het lijden wat u heeft gedaan. Heren, dat is een zaak die moeten wij leren met het hart, want anders begrijpen wij dat niet. Wat u allemaal heeft doorstaan en heeft moeten lijden, maar ook heeft willen lijden, anders was het nooit volmaakt geweest. Anders kon u nooit zeggen: het is volbracht. Maar heren, als wij deze geschiedenis ook weer mogen lezen en een meditatie van over mogen lezen, wilt u het alles dan zegenen ook, dat wij er toch uit mogen leren wie wij nu zijn. We hebben altijd zo hoge plannen van onszelf en hoge gedachten van onszelf. Maar als het erop aankomt, dan vluchten wij. Dan zijn we nergens meer. Dan wijken wij af van u, omdat wij in onszelf niets met u te maken hebben en willen hebben. Heren, dat is dan de werkelijkheid van ons leven. Wilt u ons maar van leren, Heere, dat alles bij u vandaan moet komen. Ja, dat uw genade ons genoeg is. En nou ook na ontvangen genade is het vaak nog weer zo, Heere, dat wij vluchten van u, afwijken van u, zondigen, in alles tekort komen. Maar Heere, u kent het hart. U weet wat erin omgaat, in al de harten van de ouderen ook, die thuis mogen luisteren. Ja, Heere, ze zijn al langere tijd verstoken van uw huis, om daar samen te komen. En u weet ook bij ieder hoe dat smart en wat het gemis ook is. Maar wilt u geven, als dan toch elke zondag nog weer uw woord uit mag gaan, dat ze ook mogen horen en mogen luisteren wat u tot ons allen te zeggen hebt. En dat ook deze avond daar dan weer in mag zijn, Heere. Want ook deze avond mag er wat gelezen worden uit uw woord. En mag er een meditatie gelezen worden. Mag er een verhaal gelezen worden. Omdat we de oudere middag, zoals we die gewend zijn, niet kunnen laten doorgaan vanwege deze coronapandemie. Heere, mag dan op deze avond zo gebeuren dat uw woord daarin centraal staat. In het lezen, in het verhaal, maar ook in de muziek die gespeeld mag worden. Dat het alles mag zijn, Heere, tot eer en verheerlijking van uw naam. Wilt u het dan zegenen en onze tekorten vergeven? Dat vragen wij u nog. Niet omdat er enige verdienst in ons ligt, Heere, leert u ons dat maar weer bestaan. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we nu Psalm 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Och Heer, geef thans uw zegeningen. Och Heer, geef heil op deze dag. Och dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. De tekst waar de meditatie uit gelezen wordt is Marcus 14, de versen 50 tot en met 52. Marcus 14, vers 50 tot 52. En daar staat: en zij hem verlatenden zijn allen gevloden. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnbaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En hij, het lijnbaad verlatende, is naakt van hen gevloden. U die meeluistert, Christus, de borg, heeft de kerk verlost zonder de kerk. Want er was niemand bij toen hij zijn borgtocht vervulde. Hij heeft de pers alleen getreden. Alleen. Het begon al in Gethsemane, terwijl hij daar lag te worstelen in het stof, als een worm en geen man, vanwege de angsten der hel, want hij zag de poorten van de hel geopend. Toen hebben zijn discipelen geslapen. Hij heeft hen wakker moeten maken in dat lijden. Hij was ook maar een mens van gelijke beweging als wij. Dat bleek toen hij aan Petrus vroeg: Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Hij zocht als een geheel gewoon mens nog medeleven van een ander mens. Het werd nog erger met de discipelen, want toen zij moesten waken, hebben ze geslapen. Maar ze zijn ook nog gevlucht. De Heer Jezus heeft het hun voorzegd: in de nacht zult gij allen aan mij geërgerd worden. Maar ze hebben het niet geloofd. Dat konden ze niet geloven. Ze hadden de Heer Jezus immers lief. En dat was nog waar ook. Ze hadden hem lief met een waarachtige liefde. Maar het was een liefde die nog zo weinig inzicht had. Ziet, daar hollen ze wat ze kunnen tussen de bomen in de hof van Gethsemane. Petrus en Jacobus en Johannes, daar lopen ze. En er blijft er niet 1 over. Ze hebben hem allen verlaten, zegt onze tekst. Hoe komt dat toch, dat de discipelen hem van hem wegvluchten? En met het vluchten is er ook nog het ergere aan hem. De Heer had het zelf gezegd: gij zult geërgerd worden aan mij. En ze zijn ook geërgerd geworden. Want het is voor de discipelen bitter tegengevallen in de hof van Gethsemane. Daar komen de vijanden om hem te binden. Hij die de macht had over wolken, lucht en winden. Hij die de zieken genas en die de doden opwekte. Hij laat zich binden. Hij staat midden tussen de vijanden als een schijnbare machteloze. De discipelen, ze weten het niet. Ze begrijpen het niet. Het is immers nog maar kort geleden dat hij zijn intrede deed in de stad. En de schare riep: Hosanna, Hosanna. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Daar was alles vol van zijn lof. Toen hebben de discipelen gedacht: het gaat goed, want nu zal hij wel binnenkort zijn troon beklimmen. En wij zullen met hem aanzitten op zijn troon in het koninkrijk op deze aarde. Het is misschien nog maar 1 uur geleden dat ze aanzaten aan het avondmaal. Dat de discipelen nog bezig waren met elkaar te ruzien over wie van hen de meeste zou zijn. Ze waren al bezig met elkaar de plaatsen te verdelen in dit koninkrijk. Maar nu laat hij zich gevangen nemen. Nu weten de discipelen niet meer wat ze aan hem hebben. Nu wordt het: haast u om uw levens wil. En ziet, daar lopen ze wat ze lopen kunnen, om hun eigen leven te beveiligen. Want zij begrijpen heel goed, nu ze 3 jaar lang met de Heer Jezus hebben omgegaan, dat het voor de hand ligt dat ze ook ingerekend worden. Ze hebben hem allen verlaten, ook de discipelen. Eens is het geweest dat de Heer Jezus zich aanbood als het brood des levens. Toen ergden zich velen aan hem. En we lezen: van toen aan wandelden velen niet meer met hem. Maar de discipelen zijn bij hem gebleven. Ze zijn hem trouw gebleven in die 3 jaren. En nu worden ze ontrouw. Nu worden ze zo geërgerd dat ze denken: we zullen ons eigen leven proberen te redden. Ziet, daar doen de soldaten hem de boeien om. Christus deed niet 1 poging tot verweer. Integendeel, Christus laat zich binden. Nu moeten ze een meester aanschouwen met machteloze handen. De schapen zien hun herder door wolven gegrepen. Is dit degene van wie zij hoopten dat hij Israël zou verlossen? Het Hosanna klinkt nog in hun oren. En ziet, nu laat die koning zich binden. Wat een teleurstelling. In één slag is al hun hoop vergaan. Dat hij zich laat binden om als borg hen te verlossen, komt niet in hen op. Wat zal het een smart geweest zijn voor de Heer Jezus, dat zijn discipelen wegliepen. 12 discipelen had hij. 1 was er een verrader en de andere 11 weglopers. 1 had hem verraden en de kus van het verraad brandt nog op zijn wang. En de andere 11 maken dat ze wegkomen, nu het erop aankomt. Hij kon zeggen, mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd. En onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder. Toen de discipelen waken moesten, hebben ze geslapen. Maar nu het op hun eigen leven aankwam, nu waren ze wakker genoeg om uit de voeten te komen. In gedachten gaan we terug naar de Hof van Eden. Daar, zei de Heer tot de mens, waar zijt gij? We vragen nu ook in de Hof van Gethsemane aan de eerste Adam, waar zijt gij? De eerste Adam is er niet, want hij is weggelopen als de tweede Adam zijn borgtochtelijk werk aanvangt. Christus had nog gezegd, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En waren ze maar heen gegaan, waren ze maar gewoon weggegaan. Maar nee, Petrus heeft eerst nog een oorlog verslagen van Malchus, alles tegen de draad in. En als het er dan helemaal op aankomt, dan zijn ze al bang voor het ritselen van een blad. Dan durven ze de boeien van Caiaphas niet aan. Zo hebben ze met z'n elven niet anders gedaan dan zijn beker gevuld. Die verlatenheid behoorde ook bij de volheid van zijn lijden. Hier is de herder, de grote herder der schapen. Hij wil zijn kerk verlossen. Hij wil voor zijn schapen de dood in. Hij wil zijn schapen redden. Hij gaat verder om zijn borgtochtelijk werk te volbrengen. De borg gaat verder zonder de discipelen, behalve Judas. Die was er nog bij, want die was meegekomen om hem in te rekenen. Wat een smart. Ik zeg nogmaals, hij, de Heer Jezus, was ook een mens van gelijke beweging als wij. Maar zie, daar is plotseling nog een jonge man, een jongeling. En hij voedt zich bij de stoet om Jezus te volgen. Die jonge man behoort niet bij de vijanden. Anders zouden ze hem straks niet bij de kraag grijpen. Hij behoort ook niet tot de discipelen, want die zijn allen gevlucht. Hij behoort kennelijk tot de vrienden van Jezus, een onbekende soldaat. Hij volgt het Lam Gods waar het ook heen gaat. Wie is die jonge man die zich zo plotseling tussen de vijanden voegt? Zeer waarschijnlijk is het Marcus zelf geweest, de schrijver van dit evangelie. Want een ander evangelie vermeldt deze gebeurtenis niet. Er was ook niemand die dit zou kunnen vermelden, want het waren allen vijanden. Daarom ligt het voor de hand dat het de schrijver zelf is geweest. Daar komt toch bij dat hij een lijnwaad droeg. Dat is een nachtkleed dat gedragen werd onder degenen die het goed hebben. En we weten dat Marcus van zeer goede huizen was. De jonge man in het lijnwaad volgt Jezus. Nu komt het nog van een kant waarvan je het niet verwacht. Je zou van de discipelen verwacht hebben dat ze hem volgden, waar hij ook heen zou gaan. Want ze hadden het toch beloofd. Ze zouden niet alleen volgen, maar ze zouden ook voorgaan. Ik zal mijn leven voor u zetten, zei Petrus. En de anderen zeiden hetzelfde. Maar nu komt het van een heel andere kant. Hier is er nog één die de Heer Jezus wil volgen, die hem nog trouw blijft. Hier is het als het ware de jonge man nog een Aaron of een Hur. U kent de geschiedenis wel van Mozes, dat hij met opgeheven handen staan moest, maar dat hij te moe werd om dat lang vol te houden. Toen kwam aan de ene kant Aaron en aan de andere kant Hur, om zijn armen te ondersteunen. Hier wordt de grote Mozes nog ondersteund, zou gezegd kunnen worden, door een Aaron of een Hur. Hier is er één die het Lam Gods volgt, waar het ook heen gaat. Hier is er één die het langer volhoudt dan de discipelen. Hier is er één in het lijnwaad die zijn bed heeft verlaten, die geen rust vond in de nacht, maar zo'n trekkende liefde tot Christus gevoeld heeft, dat hij inderhaast is opgestaan om hem te volgen. Maar het duurt niet lang of de soldaten zien dat hij erbij is. En ze willen hem inrekenen. Ze willen hem arresteren en grijpen hem bij het lijnwaad. Hij moet ook mee. Ze laten hem niet meer los. Hij is ook een van deze. Maar de jonge man heeft toch tenslotte nog liever zijn leven dan zijn lijnwaad. Hij maakt dat hij wegkomt, zodat ze met zijn lijnwaad in de handen staan. Ook dit was een bittere druppel in de lijdensbeker van de borg. Nu ook het laatste schaap hem loslaat. Het is alsof de duivel hem toefluistert. Ziet u nu wel? U wordt door van allen verlaten. Niemand wil nog met u te maken hebben. Het is alsof de duivel op hem afkomt en de verzoeker hem vraagt: voor wie moet u nu sterven? Waar zijn de schapen voor wie u uw leven moet stellen? Is er nog iemand die om uw dood vraagt? Als de Heer Jezus gewild had, dan had hij de boeien losgescheurd. Hij kon, als hij dat wilde, de engelen gebieden dat zij hem op de handen zouden dragen. Hij kon de vijanden vernietigen. Hij kon zijn vijanden verteren. Hij kon dat wel, maar hij wilde het niet vanwege de liefde. Hij is machteloos vanwege de zondaarsliefde. Hij kan zichzelf niet verlossen, want hij wil doorgaan. Hij wil nog doorgaan om de weg te betreden van lijden en sterven voor degenen die hem verlaten hebben en zelfs voor degenen die hem verloochend hebben. Zie, dat is de borg en zijn lijden. Dat is de herder. Hier wordt vervuld, sla de herder, en de schapen zullen verstrooid worden. En wie heeft de herder geslagen? Het is God zelf geweest die de herder geslagen heeft. Deze herder is door het recht Gods geslagen. Het recht Gods dat eist dat we de straf Gods op de zonde alleen zullen dragen. Hier is God in zijn recht. Het is God zelf die het zo bestuurd heeft. Nu ziet de borg dat hij niet alleen verlaten is van mensen, maar bovenal van God verlaten. Want straks zal hij het uitschreeuwen: Eloi, Eloi, lama sabachthani, van God verlaten. Hij heeft ondervonden wat het zeggen wil: ik ben eenzaam en ellendig. Eenzaam. Paulus was ook eenzaam. Want toen Paulus in Rome zat, in de gehuurde woning, en de Romeinse wetten nog niet zo scherp waren, had hij nog aardig wat vrienden. Maar toen de rechter zei: kom eens hier, en hij zich verantwoorden moest, toen de vervolging weer terugkwam, moest Paulus zeggen: en er was niemand bij toen ik me verantwoordde voor de rechter. Hij had ook geen vrienden meer. Was Paulus alleen? Hij was toch niet alleen, want God was aan zijn zijde. God ondersteunde hem. Gods gunst was met Paulus. Dan kun je nogal wat meemaken als God er maar bij is. Hier is de borg alleen. Hij is van de mensen verstoten. En het is een voorteken, namelijk een voorteken dat hij straks verstoten zal worden van God de Vader. Is hier nog iemand die hem wil volgen? Is hier misschien nog een jongere of een oudere die met hem mee wil gaan naar het oordeel? Ik geloof het niet. Waarom niet? Het moet met schaamte gezegd worden en met droefheid. Maar het is waar, omdat we liefhebbers van onszelf zijn. Omdat we alles doen wat maar mogelijk is om onszelf te redden. Al zou het dan een lijn wat kosten. En hoe we thuis moeten komen, als we het leven er maar bij houden. Want hier blijkt zelfs na ontvangen genade, we zijn liefhebbers van onszelf. Is dat nu de kerk? Is dat nu het volk van God? Ja, dat is nu de kerk. Eens heeft Petrus, de rotsman, hem gevolgd en Johannes, de apostel der liefde. Jacobus was er ook bij en de andere discipelen. En ze hebben hem allen verlaten, zelfs met ontvangen genade. O, wat moeten we er buiten vallen? En wat is het waar, wat we zeiden in het begin? De kerk wordt verlost, maar dan zonder de kerk. Ze hebben meer tegengewerkt dan meegewerkt in de borgtocht. Toen de Heer Jezus van zijn lijden sprak, zeiden ze: Heere, wees gerust, dat zal u geenszins geschieden. Als de Heer Jezus aan de kerk had moeten vragen: wat moet er gedaan worden om de kerk te verlossen? Dan was het nog voor eeuwig verloren geweest, want ze hadden geen oog voor de borgtocht. Ze leefden uit de keuze. Ze leefden uit de gemeenschap van de Heer Jezus. Dat was hun hoop en dat was hun zaligheid. Ik zeg er uitdrukkelijk bij dat ze al hun liefden op de Heer Jezus gezet hadden. En zeker, ze zijn wel gevlucht en zeker, dat is een ontzettende zaak geweest. Maar ze hebben toch de liefde van de Heer Jezus niet kunnen ontvluchten. Ze hebben de liefde in hun eigen hart ook niet kunnen ontvluchten. Het is hun later tot smart geweest. Het is een groot verschil hoe we bij de Heer Jezus vandaan lopen. Het is hun tot zonde geworden. Hier ligt het grote verschil met degenen die God vreest en die hem niet vreest. Wie God niet vreest, kan in de zonde leven. Die gaat ermee door. Hoogstens dat het geweten nog eens spreekt. Maar ach, we kunnen er gemakkelijk overheen. Maar als de ware liefde in het hart uitgestort is, al is het maar in beginsel, dan kunnen we er niet overheen. Dat slaat altijd naar binnen terug. Zoals bij deze discipelen. Ze hebben het later beweend. En ze hebben het later verstaan wat ze gedaan hadden. Maar nu moet het ingeleefd worden dat de kerk er buiten valt. En dat de kerk verlost wordt zonder dat ze er zelf bij zijn. En dat ze zelf na ontvangen genade nooit gevraagd hebben naar het kruis. Want het kruis is ook voor hun nog een ergernis. De kerk is weggelopen van haar eigen borg. Dat moet ook vandaag nog ingeleefd worden. We menen genoeg te hebben aan een eigen bevinding, aan een ervaring. Dat het de ware liefde wel is, maar dat de liefde zo ineens kan wegzakken en plaatsmaken voor de ergernis. We moeten altijd maar weer verlost worden van onszelf. Ten slotte nog twee dingen. We hebben gehoord dat de Heer Jezus alleen was. De borg in het isolement. We hebben gehoord dat er niemand bij was. Zo zal het ook zijn in de dag der dagen. Als we straks door de dood Jordaan gaan. Als we straks zullen moeten sterven. Als we God moeten ontmoeten. Dan zal dat alleen zijn. Buiten Christus zal het eeuwig beleefd worden. Ik ben eenzaam. Geen gezelschap. Al was het uw eigen moeder. Uw vader. Uw man of uw vrouw. Ze zullen ons niet kunnen helpen. Dan zal het waar zijn wat die 38-jarige zieke zei. Ik heb geen mens. En als we dan straks geen mens meer hebben, wat zullen we dan doen? O de Heere, geven dat we nu God zoeken mogen, voordat we alleen moeten sterven. Want er is niets vreselijker dan voor eeuwig alleen te zijn. Zult u het onthouden, jongeren en ouderen? Hier staat de tweede Adam alleen. De eerste Adam, dat bent u en dat ben ik. O eerste Adam, o mens, zie naar de tweede Adam, om te zien wie u bent, wie u geworden bent door de zonde, opdat u geen rust meer zult vinden aan deze zijde van het graf, zolang u nog alleen zijt. Bent u nog alleen, zonder God en zonder Christus? En voelt u het misschien niet? Dat is nog het ergste. Om het niet te voelen, buig toch de knieën vandaag en vraag of God uw harde hart wilt verbreken. Ten tweede, misschien zijn er nog weglopers in ons midden. Weglopers, loslaters die van God weglopen. En dat ze dat niet alleen met hun mond zeggen, want dat heeft geen waarde. Maar wel dat ze het in hun hart gevoelen en dat het hun smart dat ze van God weggelopen zijn. Dan worden de zonden wonden. Dan krijgen ze last van zichzelf. Ze leren zichzelf verfoeien. Zijn er nog zulke weglopers? Zijn er nog zulke loslaters? Ja, nog erger, zelfliefhebbers. Zie, de borg in zijn hart. Want dan is er nog een boodschap van troost voor u, o weglopers, zelfliefhebbers. Een troost dat die borg toch door is gegaan. Dat die borg toch zijn werk heeft volvoerd, zonder dat de schapen erbij waren. Ja, dan is het nog mogelijk voor de grootste der zondaren, gezien deze borgtochtelijke liefde. Maar wat wordt de zonde dan duur? Wat worden we dan vernederd? Wat worden we dan klein? Ook een kind van God moet er steeds weer aan ontdekt worden dat er van hem of haar niets bij is, niets te vinden is, maar dat het alles van hem moet komen, uit genade alleen. Zie, zulk een is die Jezus, zulk een is die borg, die zijn weg toch doorging voor weglopers. Zij konden wegvluchten, zover ze wilden, maar ze konden niet uit zijn hart vluchten. Ze lieten hem los, maar hij liet hen niet los. En daarom zijn ze zalig geworden. Johannes heeft het goed verstaan als hij later zegt: wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ze dachten eerst veel voor Jezus te moeten doen. En ze hebben later begrepen dat Jezus alles voor hen gedaan heeft. Ze dachten voor Jezus te kunnen sterven. En ze hebben later begrepen dat Jezus voor hen moest sterven. De borg alleen. Want de kerk wil niet mee. Wat een ontdekking is er nodig. De kerk wil niet mee. En ten tweede, de kerk kan niet mee. Want dan zou zijn werk niet volmaakt zijn. En de kerk mag niet mee, want het is God die hij tegen heeft. En alzo moet het recht Gods geschieden. Wanneer dan de discipelen vluchten en de jongeling bij de kraag gegrepen wordt, dan is het God die ze doet vluchten. Dan is het God die de jongeman grijpt. Want de borg moet alleen de schuld betalen. Alleen, opdat er voor de kerk een eeuwige gemeenschap zou zijn met God en met al de heiligen. Opdat de kerk zou kunnen zingen: God is met mij, wie zou ik vrezen? Opdat zij nimmer meer van hem verlaten zouden worden. En opdat ze voor eeuwig, ja eeuwig zullen kunnen juichen: ik loof eerlang u in een grote schaar. Ja, de borg alleen. Maar het is een grote schaar in gemeenschap met God die niemand tellen kan. En dan niets uit u, maar al uit hem. Wie dat beleeft, wordt al kleiner. Dat is niet erg, dat is gelukkig. Want hier wordt de borg al groter. O Christus, hier komt gij aan de eer van uw borgtocht. Amen. Dan zingen we nu Psalm 42, de versen 2 en 4. Psalm 42, vers 2 en 4. Thank you.
nu luisteren naar het orgelspel door Gert-Jan en zijn dochter op de dwarsfluit. Ze gaan nu 3 liederen spelen die gaan over het lijden van de Heer Jezus.
Vanavond hebben wij een verhaal over Laos, een land waar nu ook nog steeds christenvervolging is, op een zeer erge manier. Ik lees eerst een klein voorbereidend stukje om het verhaal beter te kunnen plaatsen. Een zendeling, een Nederlandse zendeling in Laos, moet in 1974 noodgedwongen het land verlaten. Hoe zal het nu verder gaan met de christenen die daar geen enkel onderwijs meer krijgen? Hij maakt zich zorgen. Het verhaal van vanavond gaat over één zo'n achtergelaten christin in Laos. Een moeder van 8 kinderen die na haar bekering door haar man werd verlaten, nadat hij haar en de kinderen voor de keus had gesteld. Kiezen voor het oude geloof en hem behouden, of kiezen voor het nieuwe geloof en hem verliezen. Alle 8 kinderen van 5 tot 20 jaar gingen rondom hun moeder zitten, als getuigenis dat ze kiezen voor de God van hun moeder. 20 jaar nadat de vader was weggegaan, ontmoeten wij deze vrouw. In die 20 jaar heeft zij zich iedere dag minimaal een uur laten voorlezen uit haar Bijbel, want ze was analfabeet. De kinderen deden dat allemaal om beurten. Ook wel hadden ze een keertje geen zin, dan wilden ze buiten spelen, maar toch gebeurde dat elke dag. En dit is het grote wonder van dit gezin, dat zonder enig contact met zendelingen of evangelisten hun onderwijs kregen van de Heere zelf, door zijn Heilige Geest. En dat bleef niet onopgemerkt in hun dorp. Na 20 jaar, toen de zendeling stiekem in eerste instantie als toerist weer contact kon hebben met deze christenen, kan hij in verwondering alleen maar luisteren, zoals naar deze moeder. Haar naam is Tongli, die samen met haar dochter Anafon vertellen wat de Heere voor hen wilde zijn in deze 20 jaar. Boven het verhaal staat: God is niet veranderd. Tongli zat op de veranda van haar paalhuis en luisterde naar Anafon, die zoals gebruikelijk haar voorlas uit de Bijbel. Opeens kwam een van de andere christenen aangerend en riep: Tongli, Tongli, kom gauw, want er is iets vreselijks gebeurd. Tongli en Anafon kenden de jonge vrouw. Zij was sinds kort christen en woonde in een dorpje verderop. De vrouw was buiten adem. Kom gauw, Tongli, zei ze hijgend. Choi is van de trap gevallen en beweegt niet meer. Tongli vroeg niets. Ze zei alleen: vertel ons onderweg maar wat er gebeurd is. Er volgt een vreemd verhaal. Ik zou vandaag de hele dag op Choi passen, omdat haar moeder op het rijstveld moest werken. Choi is nog maar 3 jaar. Om 11:00 vanmorgen wilde ze iets drinken en klom tegen het trapje van het paalhuis op naar boven. En ik hoorde ineens een gil en zag dat Joy was gevallen en doodstil onder aan de trap bleef liggen. Heeft ze haar hoofd gestoten? Vroeg Tongli. Dat weet ik niet. Ik zag geen wond, maar Joy bewoog niet meer. Wie is nu bij haar? Vroeg Anafon, terwijl ze door de bossen liepen op weg naar het huis van Choi. De buren zijn direct gekomen en hebben een van de kinderen uit het dorp naar het rijstveld gestuurd, waar de ouders aan het werk waren. Telefoon was er niet, laat staan een dokter. De medicijnman van het dorp kwam erbij en zei dat het kind dood was. Anafon keek de vrouw verbaasd aan, maar durfde niets te zeggen. Ik heb de medicijnman weggestuurd en gezegd dat wij als christenen geen vertrouwen stellen in wat hij beweert. Waar zijn de vader en moeder van Choi nu? Vraagt Tongli. Ze zijn zo snel mogelijk naar huis teruggekomen en hebben mij naar u toegestuurd. Toen Tongli bij het huisje aankwam, was het inmiddels 12:00 in de middag geworden. Een grote menigte had zich rondom het paalhuisje verzameld. De medicijnman liep meteen naar Tongli toe en zei: Choi is dood. Tong die luisterde naar zijn verhaal, maar zei niets. Zij knikte alleen maar. Wat voor de omstanders een teken was dat zij zijn verworven autoriteit in het dorp aanvaarde. Binnen in het bamboehuis zaten de ouders. Hun dochtertje Choi lag op een mat. Het leek wel alsof ze sliep. Buiten tilden kinderen elkaar op om door de spleten in de bamboewand naar binnen te kunnen kijken. Toen Tongdi begon te praten, werd het stil. Binnen en buiten. Ze vroeg nogmaals, wat is er precies gebeurd? En nodigde zelfs de medicijnman uit om binnen te komen. Dat was nogal ongebruikelijk. Christenen gingen nooit af op de diagnose van een medicijnman. Ze beschouwden hem als een toverdokter die altijd de geestenwereld aanriep en als hij bij een zieke geroepen werd. Waarom raadpleegde Tongdi hem dan wel? Hoe lang is Choi al dood? Vroeg ze. Meer dan een uur, antwoordde hij. Wat verwacht je van ons? Vroeg Tongdi. Een vreemde vraag in westerse oren, maar heel normaal in Laos. Volgens de regels zou Choi nog diezelfde dag begraven moeten worden. Ze was immers om 11 uur 's morgens gestorven, dus voor het middaguur. In zo'n geval moest de begrafenis diezelfde dag nog plaatsvinden. Aan de ouders werd niets gevraagd. Tongdi scheen alleen aandacht te hebben voor de medicijnman en zijn diagnose. Tongdi had een reden voor haar eigenaardig gedrag. Dat besefte op dat moment nog niemand. De ouders kenden de regels van het dorp. Ze wisten dat het oordeel van de medicijnman doorslaggevend zou zijn. Was dat misschien ook de reden waarom Tongdi hem daarna gevraagd had? En dat ze een duidelijk antwoord van de medicijnman afwachtte voordat ze haar eigen mening gaf? De medicijnman keek Tongdi vragend aan. Iedereen wist toch wat er nu gebeuren moest, hoe vreselijk dat ook was. Tongdi vervolgde, ik vraag toestemming om het kindje morgen te begraven. De medicijnman keek haar opnieuw vragend aan. Waarom? Wij willen met christenen voor dit kindje gaan bidden, antwoordde Tongdi kalm. Onze God is een God van leven en van dood. Wij willen eerst met hem praten. Daar moest de dorpshoofd toestemming voor geven, antwoordde de medicijnman. Dus keek Tongdi naar de hoofdman die inmiddels ook naar het huisje was gekomen. Hij schudde het hoofd, zoiets had hij nog nooit meegemaakt. Hij wist zich geen raad met deze ongewone situatie en erkende dat ook. Ik weet het niet, zei hij. Ik ken jullie God niet. Maar als het gebruikelijk is voor christenen om eerst samen te bidden, dan vind ik het goed. Buiten ontstond grote verwarring. Veel mensen hadden gehoord wat er binnen besloten was, maar anderen niet. Daarom ging Tongdi naar buiten en zei tegen de dorpsbewoners, wij willen voor Choi gaan bidden. Misschien zal God haar het leven teruggeven. De mensen wisten niet wat ze hoorden. Dit hadden ze nog nooit meegemaakt. Bidden tot overleden mensen deden zij wel in hun eigen godsdienst. Maar dat doden weer tot leven konden komen was nieuw. Dus begonnen ze allemaal tegelijk te praten. Tongdi ging weer naar binnen en de menigte verdrong zich om het huis. Velen gingen zelfs onder het paalhuis staan, zodat ze door de spleten in de vloer naar binnen konden kijken. Anderen klommen op de veranda. Iedereen wilde horen, vooral zien wat er zou gebeuren. Anafon keek haar moeder aan. Zij had dit ook nog nooit meegemaakt. Ja, ze had erover gelezen in de Bijbel, meerdere keren zelfs, maar nu. Tongdi bleef echter heel rustig. Zij keek naar de medicijnman en zei, wij willen nu onze God aanroepen. U mag erbij blijven als u dat wilt. Maar ik wil u vragen stil te zijn en niet uw geesteswereld aan te roepen. De man knikte. Hij was al lang blij dat hij mocht blijven. Ik heb u gevraagd of Choi echt gestorven is, zei ze tegen hem, en u hebt dat bevestigd. Er is dus geen twijfel mogelijk. De medicijnman knikte opnieuw. De ouders van Choi zaten met open mond toe te kijken. En ze lieten alles maar over zich heen komen. En vertrouwden Tongdi. Ze keken van Tongdi naar hun lieve kind. Ondertussen waren de andere christenen uit het dorp naar binnen gekomen en gingen naast Tongdi zitten. Niemand zei iets. Men had nog geen deken over het lichaampje gelegd. Sommige mensen dachten zelfs nog dat het meisje alleen maar bewusteloos was en dat ze waarschijnlijk haar hoofdje had gestoten en straks alweer bij zou komen. Dat zeiden ze ook tegen elkaar. De een knikt en de ander schudde het hoofd. Ja, maar de medicijnman heeft toch vastgesteld dat ze niet meer leeft, zei iemand. Anderen stemden daarmee in. Als de medicijnman iemand dood had verklaard, werd dat altijd aanvaard. Ineens riep iemand uit de menigte: als de God van de christenen Choi weer levend maakt, dan zullen we allemaal in God geloven. Ja, als jullie God dat kan doen, zullen we allemaal geloven, riepen nu ook anderen. Anne von beefde toen ze dit hoorde. Haar moeder ook. Het leek wel alsof Tongdi daarop had zitten wachten. Heeft ze daarom de medicijnman naar zijn oordeel gevraagd en uitgenodigd om binnen te blijven, dacht Anne von. Ze had de Bijbel meegenomen, dat was maar goed ook. Tongdi vroeg Anne von het verhaal voor te lezen van de opwekking van Lazarus. Nou, dat kende Anne von wel en ze wist ook wel waar het te zoeken moest, in Johannes 11. Tongdi vroeg de mensen in en buiten het huis te luisteren. Anne von las het hele hoofdstuk voor, hardop, zodat iedereen het goed kon horen. Daarna knielde Tongdi naast het dode kindje neer en bad. Eerst zacht, maar toen hardop. Een gebed van hoop, van eeuwig leven en van vertrouwen in een almachtige God. Het was nu helemaal stil in en rondom het huis. De mensen wilden elk woord horen. Toen kwam het grote moment waarop Tongdi amen zei. Je kon een speld horen vallen. Iedereen in het huisje keek naar Choi, zelfs de medicijnman. Maar er gebeurde niets. Helemaal niets. Choi lag nog altijd bewegendloos op de mat. Anne von schrok, de andere christen ook en vooral de ouders van het meisje. Choi bewoog niet. Wat een drama. Wat een geestelijke strijd. De hoofdman schudde voor de zoveelste keer zijn hoofd. De medicijnman haalde zijn schouders op. Hij had dit wel verwacht. De ouders durfden niets te zeggen. Af en toe streelde de moeder de haren van haar kindje. Haar tranen vielen op het hoofdje van haar kind. Droevig was het, intens droevig. Iedereen keek naar Tongdi. Wat nu? Wat nu? Op een of andere manier leek zij niet ontsteld te zijn. Misschien was ze dat wel, inwendig, maar dat liet ze niet merken. Langzaam richtte zij zich op en begon opnieuw te spreken. Ik wil toestemming vragen aan de hoofdman om het kindje morgen te begraven. Als God haar niet opwekt uit de dood, begon ze. Intussen tijd wil ik de christenen uit dit dorp vragen om alle christenen uit de omgeving op te halen, zodat wij samen kunnen blijven bidden. Binnen reageerde men gelaten. Maar buiten barstte een tumult los. Je hebt al gebeden en jullie God heeft niet geantwoord, werd er geroepen. De begrafenis moet vanmiddag plaatsvinden, riep een oudere vrouw. Zo doen we het immers altijd. En als we het anders doen, worden de dorpsgeesten boos op ons. Van alles en nog wat werd er geroepen. Sommigen gaven Tongdi gelijk. Anderen begonnen haar te beschuldigen. Als dorpsgeesten ons straffen, is het jouw schuld, riep iemand. Het meisje is dood en moet direct begraven worden, riep een ander. Harde woorden waren het. Niet gericht tot de ouders van Choi, maar tot Tongdi. Met de ouders had iedereen medelijden, maar met Tongdi, dat zij van hun tradities wilden afwijken, viel helemaal verkeerd. De dorpsrituelen en animistische gewoonten moest je voorzichtig zijn. Tongdi keek het dorpshoofd aan en zei: geef ons toch de tijd om samen met alle andere christenen te bidden. De hoofdman kijkt naar de ouders. Als jullie dat ook willen, dan vind ik het goed, zei hij. De ouders knikten maar als in een trance. Iemand pakte een deken en bedekte daarmee het inmiddels stijf geworden lichaampje van het meisje. Het was reeds 3 uur in de middag geworden. De aanwezige christenen, behalve Tongdi en Anaphon, verlieten het huis en gingen op zoek naar de andere christenen in de omgeving. En dat waren er niet zoveel. En om 5 uur was iedereen terug. Alle dorpsbewoners stonden nog bij het huis. Talloze discussies werden gevoerd, vooral over die vreemde en onbekende God, de God van Tongdi. Tongdi leidde opnieuw de samenkomst, nu met meer christenen. Zij zongen christelijke liederen en getuigden van hun geloof in God. De mensen buiten bleven luisteren. Het was inmiddels donker geworden en overal werden fakkels aangestoken, want elektriciteit was er niet. Zelfs het avondeten werd overgeslagen. Niemand wilde naar huis gaan om maar niets te missen. Tongdi bleef uiterlijk kalm, maar zij voelde een geestelijke strijd in haar hart. Had ze er wel goed aan gedaan om alles zo te doen? In haar hart riep ze tot God: O Heere, doe toch een wonder. O God, als God een wonder zou doen, zou dat geweldig getuigenis zijn van zijn almacht. Maar als er nu eens niets gebeurt, hoe moest ze dat dan verklaren? Daarover begon ze te spreken, over geloof en twijfel, over tekenen en wonderen, maar ook over berusting in de wil van God. En dat laatste viel bij de omstanders in verkeerde aarde. Zo kun je jezelf altijd wel beschermen, werd er geroepen. Laat God dat meisje opwekken en wij zullen geloven, riep iemand anders. Tongdi ervoer de geestelijke strijd. Hier stond veel meer op het spel. Hier ging het niet alleen over de dood van het meisje, maar over het geloofwaardigheid van de christenen. En bovenal om God. De God op wie ze nu een beroep meenden te mogen doen. De christenen zongen, baden en getuigden. Tot 's avonds 11 uur, maar er gebeurde niets. Ondertussen was het lichaampje niet alleen stijf, maar ook koud geworden. De deken lag reeds de hele avond over het levenloze lichaampje van Choi. Nog steeds stond de menigte buiten, wachtend op wat er gebeuren zou. Iedereen in het huis keek naar Tongdi voor de zoveelste keer. Ze leek niet te willen opgeven. Niemand van de omstanders besefte wat er in Tongdi's hart omging. Dat is ook bijna niet te beschrijven. Maar diep in haar hart geloofde Tongdi dat God een wonder zou doen. Even voor middernacht nam ze opnieuw het woord. De uren waren voorbijgekropen. Langzaam, maar o zo zeker. Over enkele minuten begint de nieuwe dag, begon ze. En voordat wij gaan slapen willen we samen met alle anderen nog eenmaal bidden. Hoewel het de afgelopen uren buiten onrustig was geweest, werd het toch weer stil. Het leek wel of er een heilige stilte volgde. Buiten zag je alleen maar de vaag verlichte gezichten van mensen, fakkels in de hand. En binnen zaten de ouders, de christenen, de hoofdman en de medicijnman. Tongdi haalde de deken van het verstijfde lichaampje af. Het meisje was nu al 13 uur geleden door de medicijnman doodverklaard. Er was geen enkele twijfel mogelijk, dat herkende iedereen. En opnieuw sloot Tongdi haar ogen en bad. Een eenvoudig gebed tot God van leven en dood. Omwille van uw naam, Heere, amen. En toen gebeurde er iets. Ze had nauwelijks amen gezegd. Of Joy sloeg haar ogen open. De medicijnman deinsde achteruit. De hoofdman schreeuwde, maar wist zichzelf geen raad. De ouders gilden en huilden tegelijk van vreugde. Tongdi pakte het meisje bij de hand. En het was alsof er warme gloed door het lichaampje stroomde. Het begon te huilen. Huilen, maar het klonk als muziek in de oren. De kinderen die buiten stonden en al lang op bed hadden moeten liggen, renden uit angst de bossen in. De ouders van Choi wisten niet wat ze moesten doen. Ze beefden. Wat gebeurt hier allemaal? Anafon zat met open mond te kijken, evenals de andere christenen. Anafon mocht dan zojuist het verhaal van Lazarus gelezen hebben, maar dit was even iets anders. Tong die huilde. Het leek alsof er een last van haar schouders gevallen was. Nee, ze had niet getwijfeld aan Gods almacht, maar nu God dit wonder had gedaan, was ze sprakeloos. Zij mocht dan sprakeloos zijn, maar buiten praten alle mensen tegelijk. Zij verdrongen zich om het huis en riepen dat ze Joy wilden zien. De kleine Joy had natuurlijk helemaal geen idee van wat zich allemaal afspeelde en klemde zich aan haar moeder vast. Iedereen lachte en huilde tegelijk, sommigen van blijdschap, anderen vanwege de zenuwen. Zelfs de medicijnman zat met open mond naar Joy te kijken, zachtjes bijna onhoorbaar prevelde hij: jouw God is machtig, Tongdi, heel machtig. Tongdi verstond wat hij zei en knikte. Lies en ik hadden Tongdi, dat zijn de zendeling, Lies en ik hadden Tongdi het hele verhaal laten vertellen zonder haar in de reden te vallen. Ik had veel vragen. Was dat kind wel echt dood? Was het misschien niet schijndood? Ik probeerde een verklaring te vinden. Dat past ook bij ons Nederlanders. Wij geloven niet zomaar alles. Dat het niet zomaar een verhaaltje was, stond wel vast. Tongdi was er de vrouw niet na om zoiets te verzinnen. Trouwens, het hele dorp was er getuige van geweest. Joy leefde nog steeds. Wat was de reactie van de mensen? Geloofden ze inderdaad allemaal in God? Vroeg ik. Tongdi schudde haar hoofd. Slechts enkele zijn tot bekering gekomen. Ze zeiden wel allemaal dat ze zouden gaan geloven in onze God. Maar na een paar dagen kwamen ze op de boorden terug. Ik keek Lies aan en zei: de geschiedenis herhaalt zich. Bij de opwekking van Lazarus is het precies zo gegaan. Dat herkende Tongdi ook. Ik had zo gehoopt dat het dorp een christendorp zou worden, zei ze met een zucht. Maar dat gebeurde niet. Dat is niet ons probleem, voegde Anafon eraan toe. Dat is het probleem van de mensen die Gods macht hebben gezien, maar niet geloven. Vreemd toch, als je zoiets meemaakt, dan kun je er toch niet meer omheen. De mensen in het dorp konden er wel omheen. Ze erkenden de kracht van Tongdi's God, maar gingen toch weer terug naar hun eigen goden en geesten. Door de wonderen die God gedaan had, stond Tongdi in haar dorp wel in een hoog aanzien. Daarover maakten de communisten zich zorgen, vooral toen na enige tijd enkele dorpsgenoten christen wilden worden. De bevrijding van een bezeten man, dit was ook een wonder wat eerder gebeurd was, en het wonder van de opwekking van Joy begonnen dus vruchten af te werpen. Maar niet alleen vanwege de levensstijl van Tongdi en haar gezin, maar ook door de verandering van die dorpsgek, zou ik het maar noemen, en het feit dat Joy gezond bleef. De bezetene was een normaal mens geworden en getuigde in zijn eigen eenvoudige wijze op van zijn God, wat die voor hem betekende. Uiteindelijk leidde dat tot bekeringen, maar ook tot tegenstand. Tongdi kende het gebed van de eerste christenen uit haar hoofd. En nu dan, Heere, zie op de dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. En daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. Zij besefte ook wat de gevolgen waren van de opwekking van Lazarus. Mensen kwamen tot het geloof, maar anderen verzetten zich tegen Jezus. Ze hadden het wonder gezien, maar daar konden ze niet omheen. Of toch wel? Ja, want sommigen van hen begaven zich naar de Farizeeën en zeiden wat Jezus gedaan had. Sinds die dag dan beraadslaagden zij om hem te doden. Tongdi kende deze woorden en besefte dat de tegenstand groter zou worden. Ik kon twee dingen doen, vertelde ze ons. Geloven dat God wonderen doet en daarom vervolgd worden. Of stil zijn en niets doen en geen problemen krijgen. Ik wilde iets vragen, maar dat bleek niet nodig, want ze gaf zelf al het antwoord. Ik heb voor het eerste gekozen. Tongdi mocht dan een ongeletterde vrouw zijn, maar geestelijk was ze zeer geletterd. terwijl ze nooit onderwijs had gekregen van mensen, van zendelingen. Terwijl ik naar haar getuigenissen luisterde, kon ik me bijna niet voorstellen dat hier een analfabeet naast me zat. Een vrouw die dan meer dan 20 jaar christen was geweest, zonder omgang met andere christenen van buitenaf. Een vrouw die in al die jaren verstoken was geweest van geestelijke lectuur en van onderricht. Nooit eerder heb ik Johannes 16, vers 13 zo letterlijk bewaarheid gezien. Maar wanneer die zal gekomen zijn, de geest der waarheid, hij zal u in alle waarheid leiden. Van zulke christenen kan gezegd worden, en zij hebben de duivel overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Als afsluiting wil ik nog eventjes vertellen dat die man van haar die is vertrokken, 20 jaar daarvoor. En die is tijdens de begrafenis van Tongdi tot bekering gekomen. En weer teruggekomen. Hij ging uit nieuwsgierigheid kijken, maar dat was natuurlijk een christelijke begrafenis. En die is toen ook tot bekering gekomen. Dus de Heer heeft ook dat gezin nooit alleen gelaten. Als psalm heb ik gekozen hiervoor: God die helpt in nood is in Sion groot. Alle volken macht, niets bij hem geacht. Buigt u dan in stof en verheft met lof. Het heilig opperwezen wilt het eeuwig vrezen.
Jan en de dwarsfluit met zijn dochter. En nu gaan ze 3 liederen spelen over de opstanding van de Heer Jezus. En na het spelen ervan, dan zal de avond afgesloten worden door ouderling Molenaar met schriftlezing en gebed. Thank you.
Dan wil ik met u afsluiten door nog een stukje te lezen uit Gods woord. En wel Johannes 3 vanaf vers 1 tot en met 17. Een bekend gedeelte, het gesprek met Nicodemus. Ik zeg Johannes 3 vanaf vers 1. Daarna zal ik deze avond afsluiten met gebed. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit een geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen, die in den hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Tot zover. Heren, aan het eind gekomen van deze avond mogen wij u danken. Wat u ons op deze avond gegeven hebt. Er mocht een eenvoudige meditatie gelezen worden van een van uw knechten, waarin het lijden uw lijden verwoord werd. Heren, dan mag ons gebed wel zijn: leer u ons uw lijden recht betrachten, dat het toch niet zo zal zijn als bij die menigte van volk die u volgden op de weg naar Golgotha en over u weende en klaagde. U moest daarvan zeggen: weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Opdat wij gaan leren en gaan verstaan dat we in onszelf verloren liggen, tenzij dat wij vernieuwd geboren worden. En dat zei u ook tegen Nicodemus: tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Wat is daar nu voor nodig, Heer? U zegt het in uw woord: daar is geloof voor nodig, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Een zondaar die tot u komt door de trekkende liefde van u en tot geloof in u komt, die vindt het leven in hem. Uw liefde tot een zondaar wordt zichtbaar in de gave van uw enige geboren zoon, die zich liet hangen aan het kruis. Daar had u een behaag in, om u te verheerlijken en een zondaar te redden. In die weg van uw lijden en sterven ligt het behoud van een zondaar. Heere, opent u ons hart, opdat we door de werking van uw geest dat mogen leren en verstaan, of er meer mogen gaan verstaan. En heren, dan mogen we ook de ouderen uit onze gemeente aan u opdragen, die vanavond meegeluisterd hebben, om welke reden ook niet konden luisteren. Heren, we dragen ze allemaal aan u op. U weet wie dat zijn, heren, die zich ook alleen voelen. We hebben het ook gelezen, Paulus, die zich ook alleen voelde en ook alleen voor de rechter moest verschijnen. Maar u was met hem. En heren, dan kan toch alles, dat dat ook ervaren mag worden in het hart. Dat u met een oudere of met een jongere bent in het alleen zijn, in de eenzaamheid. Heren, dat ze dat ook mogen gaan vragen. Heren, wilt u mij opzoeken in mijn kamer als ik alleen ben? Als er weinig bezoek komt. En het is ook zo moeilijk, heren, dat er nu in deze tijd zo weinig bezoek komt bij die en gene, heren. Wilt u ze dan opzoeken? Door uw woord en geest, dat bovenal, heren. Ja, u zelf vervullen in hun hart. Dat ze dadelijk mogen vragen. We hebben het ook gehoord in het verhaal. Dat gij een almachtig God zijt. Dat daarom het gebed naar u uitgaat. Om te bidden om uw almacht. Of u ook hen in het hart wil grijpen. Want er kunnen zoveel vragen zijn. Al op zo'n hoge leeftijd gekomen. En dan moeten ze soms al zuchten. En nog steeds, heren, zijt gij niet in mijn hart gekomen. Wat moet er dan toch gebeuren? En dan lazen we het ook net. En dan zeiden we het ook, heren. Geloof in God. En dat is iets wat wij nu net niet kunnen grijpen, heren. Dat geloof is een gave van u. O, wilt u die gave dan schenken in het hart, heren? Zult u toch die mensen opzoeken? Ja, een zondaar opzoeken. In uw opzoekende liefde. En oprapen van het vlakke van het veld. En dan zeggen tot het hart, ja, leef, leef, want dan zal er leven zijn. O, wilt u dat toch schenken, heren, in het gemis wat er is. Zo mogen we u danken, heren, voor deze avond, voor het verhaal wat verteld mocht worden, voor de muzikale bijdrage, heren, de gave die u daar ook in geeft, om de instrumenten te bespelen, heren, dat het mag zijn tot ere van uw naam, zoals we het ook hoorden. Heren, wat zal het toch groot zijn om die gave daarvoor ook te gebruiken. Om andere mensen tot u te trekken, heren. In deze herkenbare melodieën geeft u ook wat ze daarin nodig hebben. De dankbaarheid ook in het hart dat het deze avond mocht geschieden. Dan mogen we u ook danken, heren, voor de vrouw- en de mannenvereniging die deze avond weer mochten verzorgen. Al vele keren hebben ze dat gedaan, heren. En nu op de normale wijze dat niet geen doorgang kon vinden, mogen wij u danken dat het zo ook kon en dat het toch alles gezegend mag worden. Het gaat niet om iets van ons, heren, dat wij er toch tussenuit vallen. Maar het gaat toch om u, heren, dat gij deze weg alleen gegaan zijt. De pers alleen getreden hebt in het lijden, heren, wat wij niet kunnen doorgronden met ons verstand. Maar dat wij het mogen bewonderen met ons hart. Heren, schenkt u wat daarvan nodig is. Wilt u ons zo gedenken, ook in het naar huis toe gaan en de nacht in, gedenkt u zo in ieder en wilt u geven wat deze avond gelezen is, gehoord is, dat het uit mag drijven naar u. Heren, gij zijt een God van wonderen en daarom, heren, wilt u dan het grootste wonder nog uitwerken in een hart van een ieder die tot u zucht, dat zuchten door u gewerkt. Wilt u het schenken, heren? Niet uit enige verdiensten van ons, maar doet u het nog uit genade alleen. Amen.